Dit is de zondagochtenddienst van 23 april 2023. De boodschap wordt gebracht door Ronald Kemp.
Fijn om weer hier te zijn bij jullie. Een voorrecht. Op onze Bijbelkring van de afgelopen week hadden we het over de vraag van Jezus. Wat wilt u dat ik voor u doe? Wat wilt u dat ik voor u doe? Aan wie vraagt Jezus dat?
Aan ons.
Aan ons, ja ook. Maar dat bedoelde ik niet helemaal welke Bijbelse figuur. Bartimeus, wie zei dat? Ja, heel goed, Bartimeus. En wat antwoordt Bartimeus dan als Jezus dat aan hem vraagt? Hè, van wat wilt u dat ik voor u doen zal? Dan zegt Bartimeus dat ik kan zien. En Jezus die geneest hem dan. En dan staat er meteen, kon hij zien en hij volgde Jezus op zijn weg. Geweldig wonder wat er dan gebeurt. En wat ik dan zo mooi vind is dat Jezus dat niet buiten hem omdoet. Dat Jezus hem niet overrompelt. Maar dat hij eerst vraagt, wat wil jij nou? Hij betrekt zijn wil, de wil van Bartimeus er helemaal bij. En dat is zo bijzonder, vind ik. En Jezus doet dat vandaag nog steeds. Jouw wil doet ertoe. Want zonder de wil van Bartimeus kon Jezus niks doen. Bartimeus, blinde man, moest bedelen, verworpen, aan de kant gezet, letterlijk en figuurlijk. Alle reden om te zeggen voor hem, ach, wat ik wil, dat is niet zo belangrijk, dat kan toch niet. Heer, u moet het maar doen, want ik kan het niet hoor. Ik voel me lam geslagen, ik voel me murf. Maar toch, Bartimeus, die zegt dan tegen Jezus, ja, ik wil zo graag zien. En Jezus geneest hem. Nou, ik geloof dat de Heer Jezus vanmorgen ook aan ons wil vragen, wat wil jij? Wat wil je eigenlijk? Wat is jouw diepste verlangen nou? Wat wil je nou al zo graag zo lang? Ja, maar kunnen een paar bijbelvaste mensen hier zeggen van, in Filippenzen 2 vers 13, daar staat een tekst. God is het die zowel het willen als het werken in u werkt. Dus de MBG. Of zowel het willen als het handelen in u werkt. Dus de MBV. En dan kun je je afvragen, is het zo dat God alles bepaalt en dat je dus eigenlijk niks meer te willen hebt? God is het die het willen werkt. En ja, dan moet je maar afwachten. Of God iets doet, of dat hij iets niet doet. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat God wil juist dat je zelf kiest. Hij heeft je met een eigen wil geschapen. En als jij kiest voor Gods genade, voor de principes van God, wat doet God dan? Dan wil hij je kracht geven door zijn geest. Dan wil hij je stimuleren, dan wil hij je bemoedigen, dan wil hij je helpen. En dat is zo heerlijk als je dat ook echt merkt. En misschien hebben jullie dat ook gemerkt van de week of zo, dat weet ik niet. Alleen, waar begint het mee? Het begint met je eigen wil, met je eigen keuze. God die heeft ons geschapen met een eigen wil om te kiezen, om een keuze te maken voor hem, voor zijn weg, voor zijn liefde, voor zijn genade. En als Bartimeus dan hoort dat Jezus langskomt, dan begint hij te roepen. En de omstanders zeggen stil, stil, nee. En dan begint hij nog harder te roepen. Zoon van David, dat is zijn begin. En daar kan Jezus op ingaan. wat wil jij? Wat wil jij ten diepste? Nou, daar wil ik vanmorgen verder over nadenken. En daar ga ik een hele grote stap van Bartimeus naar het Oude Testament toe. Naar koning Asa. Die leefde zo'n 900 jaar voor Christus. Dus daar zit nogal een stuk tussen. En wilt u met me opzoeken? 2 Kronieken 14. En ik hoop dat je Bijbel bij je hebt. 2 Kronieken 14. En ik lees een klein stukje daaruit, de eerste 5 versen. Maar het is fijn om later thuis nog eens even meer daarvan te lezen. Want er staat een heleboel over Asa in, ook in 1 Koningen. Maar we lezen nu 2 Kronieken 14, vers 1. Daar staat: tijdens de regering van Asa heerste er 10 jaar vrede in het land. Asa deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer, zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de Asjera-palen om. Hij hield de Judeërs voor dat ze hun heil moesten zoeken bij de Heer, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Uit alle steden van Juda liet hij de offerplaatsen en de wierookaltaren verwijderen. Onder zijn bewind heerste er rust en vrede in het koninkrijk. En doordat er vrede heerste in het land en er in die tijd geen oorlog tegen hem gevoerd werd, was Asa in staat in Juda vestingsteden te bouwen. De Heer had hem immers rust verschaft. Nou, tot zover. Het verhaal gaat verder. Kom ik zo nogal op. Hou je Bijbel nog maar even open. Hè? Dat is niet verkeerd. Asa. Wie is koning Asa? Nou, is een koning van het tweestammenrijk Juda. En Benjamin hoorde er ook bij. En Asa die stamt af van David. Hè? Dus de vijfde koning, geloof ik. De vader van Asa, Abia, die had 14 vrouwen en die verwekte 22 zonen en 16 dochters. Als je dat hoort, dan denk je, wat een gebrokenheid in die familie. Polygamie, zouden we vandaag zeggen. Dat is niet naar Gods bedoeling, niet naar Gods principes. En dan, als hij zoveel vrouwen had, 14 stuks, wat brachten die vrouwen allemaal mee aan afgoden? En in welke sfeer groeit die Asa dan op? En dan, als je dat realiseert, dan is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend dat Asa voor God kiest. Maar het bijzondere van Asa is, hij kiest voor God, hij luistert naar God. En als zijn vader, die zo'n beste koning, maar als die dan sterft, dan volgt Asa hem op. En wat wil die koning Asa? Die wil het koningschap van David voortzetten. En we hebben gelezen, hij doet wat goed en juist is in de ogen van de Heer. Prachtige man. En Asa begint met een grote schoonmaak. Hij jaagt de mannen die zich aan de afgoden gewijd hebben het land uit, staat er in Koningen. Hij doet de afgoden altaren weg, de offerplaatsen, de gewijde stenen, de Asjera-palen. Weg met al die afgoderij, weg met al die onreinheid. En hij roept het volk op om God te dienen. En dan hebben we gelezen, dan volgt er een tijd van 10 jaar voorspoed en vrede. En Asa die benut die tijd om vestingsteden te bouwen. Maar dan, als je dan doorleest, dan zie je dat er een aanval komt van de Nubiërs uit Egypte. Maar dan bidt Asa vol vertrouwen, staat in 14 vers 10. Heer, er is niemand die hulp biedt zoals u. Help ons, Heer, onze God, want in U hebben we ons vertrouwen gesteld. En in Uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer gekomen. Wat een gaaf gebed van die koning. Hij stelt zijn vertrouwen helemaal op God. Wat een geloof in God. En het resultaat is dat ze behalen de overwinning over die vijanden. En als Asa dan van zijn veldtocht terugkomt, van die overwinning op die Nubiërs, dan komt er een profeet naar hem toe. Moet dat maar eens nalezen. Azaria heet hij. En Azaria, dat betekent, God is mijn helper. Nou, dat had koning Asa, die had dat gemerkt. Die had dat ervaren, hij had gebeden. En God, die had hem geholpen en die had hem de overwinning gegeven. En die profeet Azaria, die komt niet met de knoet. Die komt niet met van, nou, je hebt het helemaal niet goed gedaan. Nee, die komt met een hele positieve boodschap. En die noemt drie geestelijke principes. Die heb ik er althans uitgehaald. Dat lees je in hoofdstuk 15, 1 tot 7. Hij zegt in vers 2 dan, de Heer staat aan uw kant, zolang u aan zijn kant staat. Je zou haast denken dat Cruijff daarvan geleerd heeft, hè? Dat soort logica. De Heer staat aan uw kant, zolang u aan zijn kant staat. En het tweede wat hij zegt, als u hem zoekt, dan zal hij zich door u laten vinden. En het derde wat hij zegt, in vers 7 staat dat, wees vastberaden en geef de moed niet op, voor uw inspanningen zult u beloond worden. Je zou het dus samen kunnen vatten wat die profeet zegt. Verlaat de Heer niet, maar Asa, ga door op je ingeslagen weg. En die profetische woorden van Azaria, die komen binnen bij Asa. Ze doen hem wat. Hij vat moed. Er staat gesterkt door deze woorden, gaat Asa verder met zijn grote schoonmaak. Hij laat onmiddellijk alle gruwelijke godenbeelden uit Juda en Benjamin verwijderen. En hij herstelt het altaar voor de Heer. Nog meer afgoden weg dus. Maar wat schitterend is het dat hij ook het altaar herstelt. En dan kun je afvragen, was dat altaar in de loop van de jaren dan verwaarloosd? Dat weet ik niet, dat staat er niet in de Bijbel. Maar dat altaar, dat is heel belangrijk. Dat is het centrale punt in de dienst aan God. Daar worden de offers gebracht. Daar worden de zonden bedekt. Daar is de genade van God. En dat altaar, dat wijst vooruit naar Jezus Christus, naar het offer van Jezus aan het kruis. En dat is ook de basis voor ons geloof. Ons geloof in de genade van God. En dan kun je afvragen, hoe is het met mijn altaar, hoe is het met ons altaar? Dat bedoel ik niet dat je letterlijk altaar thuis moet hebben of zo, dat snap je wel. Maar hoe is het met onze geloofsbasis? Hoe is het met ons geloofsfundament? Weet je wat je gelooft? Dat is belangrijk. En wat ook belangrijk is, even belangrijk, leef je ook wat je gelooft? Leef je eruit? Of, als je heel eerlijk bent, moet dat ook wat afgestoft worden? Moet dat schoongemaakt worden? Moet dat hersteld worden? Asa die doet dat. En Asa die roept het volk van God bijeen en ook degene uit het tienstammenrijk die zich bij Juda en Benjamin hadden gevoegd. En samen vernieuwen ze dan het verbond met God. Ze zweren trouw aan de Heer uit volle overtuiging, staat er. Het is een opwekking. Een geweldige opwekking met een enorme blijdschap en eensgezindheid. Wat een enthousiasme is het dan, wat een toewijding. Er staat in 15 vers 15, iedereen in Juda verheugde zich over de eed die ze hadden afgelegd. Ze hadden uit volle overtuiging gezworen en zochten met heel hun hart de Heer. En hij liet zich door hen vinden. En de Heer verschafte hun rust aan al hun grenzen. Dan denk je, ziezo. Een heerlijk happy end. Asa is klaar. Nee, hij stopt niet. Want er staat in vers 16. Asa gaat zelfs zo ver dat hij zijn grootmoeder Maaga haar koninklijke titel ontneemt. Omdat ze een aanstootgevend beeld van Asjera heeft laten maken. Hoe zit dat dan met die grootmoeder Maaga? In sommige vertalingen staat er dat ze moeder is, maar waarschijnlijk is ze grootmoeder geweest. Ondanks de goede daden van koning Asa houdt zij vast aan afgoderij. Ze heeft zelfs een afgodsbeeld van Asjera laten maken. En zij doet wat niet goed is in de ogen van de Heer. En die Maaga, die grootmoeder, die wordt gebiedster genoemd. Ze was waarschijnlijk een poosje regentes toen Asa nog een jonge man was. Maar ze heeft nog steeds macht en invloed in het land. En naar haar mening, daar wordt geluisterd. Maar Asa, die zegt op een gegeven moment, stop, dat wil ik niet langer. Oma, ik wil niet dat jij nog langer meeregeert. Ik wil niet dat jij nog langer invloed hebt. En hij zet haar aan de kant. Reken maar dat die Asa verzet kreeg toen hij dat zei. En toen hij dat Asjera-beeld omhakte en verbrandde. Maar Asa is heel duidelijk. Dit wil ik nooit meer. Ik wil alleen God dienen. Ik geloof dat het zo ook in ons leven nodig is om los te komen van alle verkeerde geestelijke invloeden. Van gebondenheden. Van invalspoorten van de duisternis die misschien ook door je familie doorwerken. Opvoeding, denkwijze van leringen, van occulte dingen. Asa, die breekt daarmee. En die zet die grootmoeder aan de kant. En Asa is een voorbeeld voor zijn volk. Hij, je zou kunnen zeggen, het is echt een voorganger. En nou wil ik Asa niet volmaakt laten zijn. Hij was niet volmaakt. Hij maakt aan het eind van zijn leven maakt hij nog wat fouten, helaas. Maar op dit moment, zijn heldere keuze die hij maakt, dat stuurt het volk ook in de goede richting. Er groeit een verlangen in het volk ook om het verbond met God te vernieuwen. Er komt een opwekking. Er staat, het hart van Asa was de Heer volkomen toegewijd. Ik wil alleen God dienen. Wat wil jij? Daar begon ik mee. Willen, dat is een vermogen wat God aan ieder mens heeft meegegeven. Wat God in ieder mens heeft gelegd. Iedereen kan iets willen. Je wil ergens op richten. Je kan, als je jong bent, kan je richten van ik wil mijn rijbewijs halen, want dan kan ik lekker auto rijden. Of zelfs als je ouder bent, kan je zeggen van ik wil een nieuwe mobiel kopen. Of ik wil naar de samenkomst gaan, dat is ook een goede keus. Ik wil mijn broeders en zusters ontmoeten. Zo kun je heel veel dingen willen. Het unieke van de mens is dat je je wil op God kunt richten. Op de dingen van God. Dat kan een hond niet. Dat kan een aap niet. Maar wij kunnen dat wel. Wij kunnen onze wil richten op God. Als je wil luisteren naar God. Als je zijn weg wil gaan. Als je zegt, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Mensen, dan heeft dat grote gevolgen in je leven. Dan gaat er iets veranderen. Dan kan God je ogen verder openen voor zijn bedoeling met je leven. En Asa, dat is zo iemand. Hij wil God dienen. En dat heeft grote gevolgen. Er komt voorspoed, er komt overwinning. Er is vrede, jarenlang. Willen. En je kunt ook zeggen, nee, ik wil niet. Dat kan. Ik luister niet naar wat God zegt. Dat zie je bij heel veel koningen in Israël. En dan staat er, ze doen wat slecht is in de ogen van de Heer. En daarmee zetten ze de deur wijd open voor de vijand. En hun nee, dat heeft gevolgen, dat heeft consequenties. Dan komen er oorlogen. Komt er overheersing van de vijanden. En uiteindelijk worden ze in ballingschap weggevoerd. Maar soms is het ook zo dat je niet zo duidelijk weet, wat wil ik nou? Dan ervaar je druk van anderen. Je moet dingen. Je wordt gepusht, zoals dat dan heet. Je ervaart invloed vanuit de duisternis. En soms laat je je ook meenemen. Weet je wel wat je wil? Ja, ik wil God wel dienen. Ja, echt wel. Maar ja, zo'n beeld, hè, zo'n beeldje, dat moet toch kunnen? Hè, dus kunstzinnig en kostbaar. Nee, ik heb het er niet neergezet hoor, maar het is van mijn oma. Die hecht er veel waarde aan. Dus laat maar staan, want ja, anders komt ze niet op mijn verjaardag. Hoor je het compromis? Het gaat erom, wat wil jij? Wat kies jij? En schuif dat niet af op wat anderen, je oma of wie dan ook, heeft gedaan. Nee, je bent zelf verantwoordelijk voor je keuzes en daarmee ook voor de gevolgen. Als je voor God kiest, dan zijn er enorme positieve gevolgen. Uiteindelijk heel groot en verstrekkend. Als jij kiest in je leven om te breken met afgoderij, met onheiligheid, met onreinheid. Als je zegt, ik wil helemaal voor God kiezen. Dan kan hij verder met jou. Dan kan hij zijn engelen sturen om je te beschermen, om je te dienen. Dan kan hij je verder de weg wijzen, de hemel in. Het volk Israël, dat is vaak weerspannig geweest. Iedere keer dan gaat het even goed en dan beginnen ze weer met afgoden te dienen. En dan komen ze in de problemen en als er dan de nood te hoog is, dan bidden ze tot God. En ja, God die stuurt dan telkens profeten om hun als het ware een spiegel voor te houden. Wat willen jullie nou eigenlijk? Profeet Ezechiël, die krijgt ook zo'n opdracht van God. En dan staat er in Ezechiël 3. Mensenkind, ga naar de Israëlieten en breng hun mijn woorden over. Ik stuur je niet naar een onverstaanbaar volk met een onbegrijpelijke taal, maar naar het volk van Israël. Maar de Israëlieten zullen niet naar jou willen luisteren, omdat ze niet naar mij willen luisteren. Want het volk van Israël is koppig. En eigenzinnig. Dat kan dus. Dat kan, hè, dat je bewust niet ingaat op wat God aangeeft. Wat God je voorhoudt. Dat je niet wil luisteren. Dat je een hard voorhoofd hebt gekregen. En een stug hart. Dat je koppig bent. En eigenzinnig. Onwillig. Dat zei Ezechiël, maar Jesaja die moet ook zoiets profeteren. Die zegt, dit zegt God, in rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. Maar, zegt Jesaja, jullie wilden niet. Jullie zeiden nee. Dat is Jesaja 30. En jaren later, dan komt Jezus diezelfde nee-houding, komt hij ook tegen in Jeruzalem. En dan zegt Jezus, hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild, zegt Jezus. Waar komt dat nee vandaan? Wie inspireert die onwil? Dat is een duivelse, weerspannige geest. Die zegt, Asa, laat dat beeld toch staan, joh. Anders krijg je ruzie met je oma. En zo precies, zo komt het ook weer niet hoor. Dan krijg je allemaal moeilijkheden en dan wordt het ingewikkeld. Je moet een beetje tolerant zijn. Zo wil de duivel je verleiden tot een nee. Of tot een ja maar. Of tot een compromis. En zo werkt de duivel vandaag de dag nog steeds, ook bij ons. Wat willen wij? In het hoge priesterlijk gebed spreekt Jezus zijn diepe verlangen uit in Johannes 17. Hij spreekt zijn diepe verlangen uit naar God de Vader. Hij zegt, opdat zij één zijn, zoals wij. Jezus is helemaal één met zijn Vader. Hij is het helemaal eens met zijn Vader. Jezus heeft zijn wil helemaal verbonden met de wil van God. Met de principes van God. God, als u dat wil, dan wil ik dat ook. En Jezus bidt dan dat wij net zo één zullen zijn als hij met de Vader is. Dat is Jezus' diepe verlangen. Dan zullen zij volkomen één zijn. Onverdeeld, zonder compromis, zonder ja maar. Eén met Gods verlangen. Eén met Gods wil. Gewillig. Vrijwillig. Dan denk je, ja, dat is mooi. Dat is het eindplaatje. He, daar gaan we naartoe. Maar is dat al zo, vandaag? Of merk je in jezelf wel eens tweestrijd? Van ja, ik wil de Heer dienen. Maar ja, even later ben je weer met andere dingen bezig. En dan wiebel je. En dan heb je nodig wat er in Psalm 86, vers 11 staat. Heer, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Verenig mijn hart. Heer, maak mijn hart één. Heer, help me daarbij om alles wat me wil afleiden en wat me wil misleiden, om dat de mond te snoeren. Ik wil één zijn in mijn wil. Ik wil één zijn in mijn keuzes, in mijn verlangens. Ik wil alleen u dienen. Ik wil alleen u volgen en alleen u gehoorzamen. Alleen uw wil doen. Dat zoekt God. Zulke mensen die één zijn in hun wil, die eensgezind zijn, gewillig. Dan is de buitenkant van je leven niet anders als je binnenkant. Dan zeg je niet ja, 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 maar je denkt eigenlijk nee. Dan leid je geen dubbel leven van schijnheiligheid. Kijk, willen of niet willen, dat heeft grote gevolgen in ons leven. Asa die merkt dat ook. Hij breekt radicaal met die afgoderij en hij merkt gelijk ook de positieve gevolgen. Er komt vrede in zijn hart, er komt voorspoed van God, er komt enthousiasme bij het volk. Die gaan met hem daarin mee. Asa is iemand die zijn geloof uitleeft. Hij is één in zijn hart en één in zijn keuzes wat hij wil. En dat volk dat krijgt dan, we hebben het gelezen, het verlangen om het verbond met God te vernieuwen. Om opnieuw tegen God te zeggen, ja, wij willen u dienen. Wij willen u volgen, we willen naar u luisteren. Niet omdat het moet. Nee, maar er staat, met geheel hun hart hadden zij gezworen, met geheel hun wil hadden zij de Heer gezocht. Ze wilden het echt. God die vraagt ons vanmorgen, wat wil jij? Wat is jouw diepste verlangen? Wat wil je nou eigenlijk heel graag? Wil je radicaal loskomen van je vijanden, van alle afgoderij, net als Asa? Wil je ook die grote schoonmaak houden? En misschien zeg je, ja, dat heb ik al gedaan. Wil je net als Asa opnieuw daarmee bezig? Wil je breken met alle ongerechtigheid? Loskomen van alle onreinheid, van alle onheiligheid en opstandigheid? En ook wil je weten wat God van plan is met jouw leven? Wil je hem dienen met heel je hart? Wil je het altaar in jouw leven helemaal herstellen, gaaf maken? Wil je de persoonlijke relatie met de Heer verdiepen? Kortom, wat wil jij? Of zeg je nou, ho even, dit gaat allemaal wel een beetje erg ver. Ik weet het nog niet zo hoor. Ik wil ook wat ruimte voor mezelf, hè? Dat is een uitspraak van deze tijd. Moet dat nou allemaal zo snel? Moet dat nou vanmorgen? God dwingt toch niet? Nee, dat is zo. God dwingt niet. God respecteert onze wil. God respecteert onze wil zelfs als je iets kiest wat tegen hem ingaat. Maar besef dat daar iemand is, dat daar een duivel is die aan je trekt, die je probeert te misleiden, te beïnvloeden, die je probeert af te trekken met allerlei aantrekkelijke dingen vanuit de zichtbare wereld vaak. Hij wil je misleiden. Maar luister niet naar hem. Ik had het er straks over compromis. Ik ben geen taalkundige, maar ik dacht van nou, dat woord dat kun je een beetje in drie stukjes knippen. Kom, de duivel probeert je over te halen. Kom nou joh, zo nou luistert het niet. Kom, dat is het eerste stukje. En pro, dan lijkt het heel progressief. Heel vooruitstrevend. Maar weet je waar het woord compromis mee eindigt? Met mis. Je komt er niet goed mee terecht. Dus dat is mijn privévertaling van het woord compromis. Misschien zeg je, ja, ik wil wel. Natuurlijk. Maar het lukt me niet. Ik zit klem, ik ervaar druk. En ik weet niet zo goed wat ik wil of wat ik moet. Misschien heb je dan bevrijding nodig. Omdat daar banden met de duisternis zijn die aan je trekken. Misschien heb je bevrijding nodig zodat je in die vrijheid van het Koninkrijk van God komt. Zodat je vrij in je wil komt. Zodat je een echte vrijwilliger wordt. En dat je verder vervuld wordt met Gods geest. Zodat de Heer in jou dat willen kan bewerken, kan stimuleren. Dat hij je kracht kan geven. Om helemaal nog verder los te komen van de duisternis. Weet je nog wat die profeet Azaria zei, die drie dingen? De Heer staat aan jouw kant zolang jij aan zijn kant staat. Zo belangrijk. Aan wiens kant sta je? En de tweede is, als je hem zoekt, zal hij zich door jou laten vinden. Dat is een belofte, mensen. Als je hem zoekt, dan gaat de Heer stap voor stap je helpen. En het derde wat hij zegt, wees vastberaden, geef de moed niet op, nooit. Schrik niet van de tegenwerking van de duisternis, maar wees vastberaden in je wil. Laten we een moment stil zijn. Want Jezus vraagt ons vanmorgen, wat wil jij? Wat is je diepste verlangen? Voor wie wil je je hart openen? Wil je Jezus volgen? Waar hij je ook heen brengt. Wat het je ook gaat kosten. Dan mogen we bidden, dank u, God onze Vader, dat u ons met een vrije wil hebt geschapen. U kijkt naar ons uit, u verlangt om ons bij u te hebben. U verlangt dat we onze wil helemaal op u kunnen richten. En dat alle stemmen van de duisternis in ons leven sprakeloos worden. En Vader, u wilt ons helpen, u wilt ons tegemoetkomen, u wilt onze wil versterken. U wilt ons willen stimuleren door uw geest, dat we zo de boze kunnen weerstaan. U wilt ons helpen om eenvoudig te zijn, gewillig. Vader, ik wil zoeken en aan uw kant staan en ik wil de moed niet opgeven. Maak ons hart één en onverdeeld. Dank, Vader, voor die grote liefde en voor uw grote genade. Amen. Ik had twee liederen uitgezocht. Ik hoop dat die gezongen kunnen worden. En dan was dit wat ik graag vanmorgen aan jullie wilde meedelen.
Ronald, hartelijk bedankt. Wat vinden jullie ervan?
Een gezamenlijk gebed gaan we met elkaar uitzingen in koor 146. Ronald, je had ook nog koor 121 opgegeven. Die gaan we ook nog met elkaar zingen. Ik beleef een Heer door uw woord in verbondenheid met u, iedere dag. Opgewekt door u tot een nieuw rijk bestaan, een nieuwe schepping. U leeft in mij.
Thank you.
Aanstaande dinsdag open ochtend. Woensdag de Bijbelkring. Woensdagochtend, dacht ik. Dit keer. En volgende week zondag Roel Koster. Dan spreekt hij hier. Beste mensen, een slotkoor is koor 115. Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je.